Goedemorgen gemeente. Namens de kerkenraad heet ik u en in het bijzonder de gasten die in ons midden zijn hartelijk welkom in deze dienst waarin dominee Kok uit IJzendoorn zal voorgaan. Voor de slotzang worden 3 collecten gehouden. De eerste is bestemd voor het werk onder de ouderen en alleenstaanden in de gemeente. De tweede collecte is bestemd voor de kerk en de derde voor het bouwfonds. Al deze collecten bevelen we van harte bij u aan. Ook vragen wij uw aandacht voor de zendingsbussen bij de uitgang, waarvan de opbrengst bestemd is voor de komende vakantie Bijbelweek. Voorbeden wordt gevraagd voor mevrouw Van Eldik Boor, wethouder van Lavierenstraat 7, die voor revalidatie in Vrijthof te Tiel verblijft. Voor mevrouw Mouw van Herenwaarden, Arnoldus Jacobstraat 30, die in het Canisius Wilhelmina ziekenhuis in Nijmegen wordt verpleegd. En voor de heer Van Binsbergen, Groenestraat 45, die in ziekenhuis Rivierland in Tiel is opgenomen. De heer Langelaar uit Tiel mocht afgelopen week weer naar huis. Morgen, 26 juli, hoven Roel van Beuzighem en Nel van der Kraats elkaar in het gemeentehuis in Opheusden het jawoord te geven. De kerkelijke inzegening van hun huwelijk zal Deo van Lente op vrijdag 10 september aanstaande om 7 uur 's avonds hier in de kerk plaatsvinden. We bevelen dit bruidspaar van harte in uw voorbeden aan. U en jij worden van harte uitgenodigd om deel te nemen aan de gebedssamenkomst die iedere zaterdagavond om 7 uur tot ongeveer 7:45 wordt gehouden. Ter voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen van Psalm 96, vers 3. Al de afgoon zijn slechts ijdelheden, maar God, die van ons wordt beleden, is het die de hemelen heeft gesticht. Ik noemde u het derde vers van Psalm 96. De kerkraad wenst u hier in de kerk en u die thuis meeluistert een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten we deze dienst vervolgen door met elkaar te gaan zingen uit Psalm 66 en daarvan het derde en ook het vijfde vers. God baande door de woeste baren en brede stromen ons een pad. En ook het vijfde vers. Een net belemmert onze schreden, een enge band hield ons bekneld. Het derde en het vijfde vers van Psalm 66. Als antwoord op de lezing van Gods heilige wet willen we met elkaar gaan zingen uit Psalm 97 en daarvan het vierde vers. Dat ieder schaamrood zij die onbeschroomd en vrij een beeld durft eer bewijzen. Psalm 97 en daarvan het vierde vers. Dan stellen we ons ook deze morgen voor de spiegel en de belofte van Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende, ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland uit de diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde naar het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenkt de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte. Ten 7e dagen, daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengt waarin het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. Amen. Laten wij ons nu samen verootmoedigen voor de Heere gemeenschappelijk gebed en bidden om zijn zegen over deze dienst. Laten we samen bidden. Grote en almachtige Heere in de hemel, tot u mogen wij zo ook aan het begin van deze dienst, aan het begin van een nieuwe week, tot u komen in het gebed. En Heere, wat is dan de dank voor u? Want wat bent u groot en machtig, dat we zo ook op deze morgen het leven mogen ontvangen, een redelijke mate van gezondheid mogen genieten, om ook de gang naar uw huis te maken. En dat ook midden in deze vakantieperiode u alles in orde hebt gemaakt om deze dienst, een eredienst, ook te laten plaatsvinden. En Heere, dan worden wij als mensen ook beschaamd, want we hebben dat niet verdiend. We hebben het ook in de afgelopen weken niet daar gemaakt. Er zijn zoveel omstandigheden geweest waarin wij niet trouw geweest zijn aan u, maar waarin wij ontrouw waren. En ook deze morgen belijden wij dat voor uw aangezicht. En wij bidden u, Heere, wilt u ons dat vergeven? Dat wij ook deze morgen mogen zien op het kruis van u, o Heer Jezus Christus. En daar ook vergeving mogen ontvangen voor al datgene wat wij niet hebben gedaan. En Heere, daar heeft u wet vanmorgen ook al van laten horen. Want we hebben in een spiegel gekeken. En Heere, als we in die spiegel hebben gezien, dan blijkt er ook telkens weer uit ons tekort, onze onvolmaaktheid, onze eigen liefde in plaats van de liefde tot u en tot de naaste. En Heere, daarvoor vragen wij u, leer ons meer en meer om te vertrouwen op u alleen. Of leer ons dat voor het eerst, als wij nog helemaal onze eigen gang gaan door dit leven, dat wij uw woorden wel aanhoren, maar dat wij ze het ene oor laten ingaan en het andere oor weer uit laten gaan. Heere, wij vragen u, wilt u dan ook vanmorgen, hier in ochtend, de woorden van u indragen in onze harten en dat ons oor van het hart geopend wordt en dat wij zullen verstaan wat u tot ons te zeggen hebt. En Heere, dat hebben we telkens nodig, ook na ontvangen genade, als we in u mogen geloven en uw naam mogen belijden. Heere, dan hebben we het nodig dat elke keer als dat woord van u open gaat, wij vervuld worden met de Heilige Geest, zodat uw geest ons ook ogen geeft voor wie u werkelijk bent, voor de schoonheid van u. En Heere, dan bidden wij u vanmorgen voor een ieder van ons, voor de kleine kinderen die vandaag in de kerk zijn. En we danken u, Heere, dat zij op jonge leeftijd al mogen horen van dat woord van u. En dan weet u precies wat ze nodig hebben. En dan weet u ook, Heere, dat ze een hart nodig hebben dat van u houdt. En een hart dat u wil volgen. Heere, gebruik daarvoor vanmorgen uw woord. En dat zij, hoe klein zij al zijn, ook mogen begrijpen dat er niets mooiers is en niets beters is dan uw naam te belijden en u te volgen als een schaapje van die grote kudde. Maar Heere, dat hebben we niet minder nodig als we ouder geworden zijn, totdat wij zeer oud zijn geworden. Heere, we hebben het bij elke leeftijd nodig dat u tot ons spreekt en dat u het woord opent voor ons en dat we zo ook gevoed worden in het allerheiligst geloof. Heere, dan vragen wij u, kom dan vanmorgen zelf met uw Heilige Geest hier in ons midden. En niet alleen hier in dit kerkgebouw, maar wij bidden u dat ook voor al die kamers en al die plaatsen waar vanmorgen met ons meegeluisterd wordt. En u weet het, Heere, hoe daar ook het verlangen kan heersen om samen met uw gemeente op te gaan naar het huis van u. Maar dat het door omstandigheden van ziekte of van ouderdom niet meer kan. Maar dat er dan een wonder mag plaatsvinden, Heere, dat we ook in onze kamers mogen merken dat u er bent. En dat u die verbondenheid geeft die geen mens maken kan, maar daardoor dat wij samen met de gemeente u te voet mogen vallen, u mogen loven en groot maken, uw woord mogen opeten en zo, Heere, dat ook mogen uitdragen als wel doorvoede mensen met het woord van u. Heere, wilt u dat doen omwille van uw eigen naam? En dan weet u ook dat er vanmorgen altijd weer een ander bij is, die ook proberen zal om alles in het werk te stellen om deze dienst te verstoren, om onze gedachten gevangen te nemen, om ons weg te leiden van het woord van u. Heere, wij bidden u, geef de Satan geen plaats en geef dat wij niets anders voor ogen hebben en houden dan uw Zoon, de Heer Jezus Christus. En dat ook hier in deze dienst het kruis van Golgotha mag oprijzen en wij zien mogen op deze meerdere Jona die u geworden bent. Heere, dat vragen wij u, niet omdat wij dat verdienen, maar doet u het enkel en alleen uit genade, om Jezus wil. Amen. Gemeente, u kunt onze eerste schriftlezing vinden in het Oude Testament. In het boek van de Koningen. Tweede boek van Koningen en daarvan hoofdstuk 14. De versen 23 tot en met 26. En deze versen vormen de achtergrond voor de tijdperk waarin Jona als profeet heeft geprofeteerd. 2 Koningen 14 vanaf vers 23 tot en met vers 26. En wij vinden het woord van God daar als volgt. In het 15e jaar van Amazia, de zoon van Joas, de koning van Juda, werd te Samaria koning Jerobeam, de zoon van Joas, koning over Israël, en regeerde 41 jaren. En hij deed wat kwaad was in de ogen des Heeren. Hij week niet van alle zonden van Jerobeam, de zoon van Nebat, die Israël zondigen deed. En hij bracht ook weder de landpalen van Israël van de ingang van Hamat tot aan de zee van het vlakke veld. Naar het woord des Heeren, des Gods van Israël, dat hij gesproken had door de dienst van zijn knecht Jona, de zoon van Amittai, de profeet die van Gathhefer was. Want de Heere zag dat de ellende van Israël zeer bitter was en dat er geen opgeslotenen noch verlatenen waren en dat Israël geen helper had. Tot zover onze eerste schriftlezing. Vervolgens uit het boek Jona en daarvan hoofdstuk 1. De versen 1 tot en met vers 17, oftewel het gehele hoofdstuk. Onze tweede schriftlezing komt uit Jona. Jona 1. We lezen daar het woord van God verder. En het woord des Heeren geschiedde tot Jona, de zoon van Amittai, zeggende: maak u op, ga naar de grote stad Nineveh en predik tegen haar. Want wanneer de boosheid is opgeklommen voor mijn aangezicht. Maar Jona maakte zich op om te vluchten naar Tarsis van het aangezicht des Heeren. En hij kwam af te Jafo en vond een schip gaande naar Tarsis. En hij gaf de vracht daarvan en ging neder in hetzelfde om met zijn lieden te gaan naar Tarsis van het aangezicht des Heeren. Maar de Heere wierp een grote wind op de zee en er werd een grote storm in de zee, zodat het schip dacht te breken. En toen vreesden de zeelieden en riepen een ieder tot zijn God en wierpen de vaten die in het schip waren in de zee om het van hetzelfde te verlichten. Maar Jona was nedergegaan aan de zijde van het schip en lag neder en was met een diepe slaap bevangen. En de opperschipper naderde tot hem en zeide tot hem: wat is u, gij hardslapende? Sta op, roep tot uw God. Misschien zal die God aan ons gedenken, dat wij niet vergaan. En voort zeiden zij en ieder tot zijn metgezel: komt en laat ons loten werpen, opdat wij mogen weten om wiens wil ons dit kwaad overkomt. Alzo wierpen zij loten en het lot viel op Jona. En toen zeiden zij tot hem: verklaar ons nu om wiens wil ons dit kwaad overkomt. Wat is uw werk en van waar komt gij? Welk is uw land en van welk volk zijt gij? En hij zeide tot hen: ik ben een Hebreër en ik vreze de Heere, de God van de hemel die de zee en het droge gemaakt heeft. En toen vreesden die mannen met grote vrezen en zeiden tot hem: wat hebt gij gedaan? Want de mannen wisten dat hij van des Heeren aangezicht vluchtte, want hij had het hun te kennen gegeven. En voort zeiden zij tot hem: wat zullen wij u doen opdat de zee stil worden van ons? Want de zee werd hoe langer, hoe onstuimiger. En hij zeide tot hen: neemt mij op en werp mij in de zee, zo zal de zee stil worden van ulieden. Want ik weet dat deze grote storm ulieden om mijnentwil overkomt. Maar de mannen roeiden om het schip weder te brengen aan het droge, doch zij konden niet. Want de zee werd hoe langer hoe onstuimiger tegen hen. En toen riepen zij tot de Heere en zeiden, och Heere, laat ons toch niet vergaan om deze mans ziel. En leg geen onschuldig bloed op ons. Want gij, Heere, hebt gedaan, gelijk als het aan u heeft behaagd. En ze namen Jona op en wierpen hem in de zee. En toen stond de zee stil van haar verbolgenheid. Daarom vreesden de mannen de Heere met grote vrezen. En zij slachten de Heere slachtoffer en beloofden gelofte. De Heere nu beschikte een grote vis om Jona in te slokken. En Jona was in het ingewand van de vis 3 dagen en 3 nachten. Tot zover onze schriftlezing. De kerntekst van vanmorgen kunt u vinden in het voorgelezen schriftgedeelte Jona 1. En daarvan met name het 2e vers. Waar we de opdracht van de Heere aan Jona horen. Maak u op, ga naar de grote stad Nineveh en predik tegen haar. Want de lieder boosheid is opgeklommen voor mijn aangezicht. En dan lezen we verder in vers 3 wat het antwoord dan van Jona wordt. Maar Jona maakte zich op om te vluchten naar Tarsis van het aangezicht des Heren. Tot zover onze tekstlezing. Voordat wij daar in de preek nader bij stil zullen staan, gaan we ons samen voorbereiden door te gaan zingen uit Psalm 139. We zingen daarvan vanmorgen het 3e en het 4e vers. Gij hebt van achteren mij bezet, vooruit wordt mij de vlucht belet. Ik word bepaald door uw hand. En ook het 4e vers. Waar zou ik uw geest ontvlien? Waar zou me, o Heer, uw oog niet zien? Het 3e en het 4e vers van Psalm 139. Gemeente, als thema boven de preek heb ik vanmorgen geschreven het dilemma van Jona. Het dilemma van Jona. Gemeente, vanmorgen staan we stil bij een hele bekende profeet. Want elk kind hier in de kerk, hoe klein ze ook is, die weet vast al wat Jona en dat liedje wat over Jona gaat gezegd heeft. Jona, ga naar Nineveh. Maar Jona die zei nee. En dan hebben we tegelijkertijd de kern al te pakken. Want Jona is dus bekend geworden om iets wat helemaal niet zo mooi is. Want nota bene Jona, een dienaar van God, een profeet nog wel. Juist deze man, die slaat op de vlucht voor zijn meester. Hij wil zijn boodschap niet uitvoeren. En terwijl het helemaal geen moeilijke boodschap was, want dat hebben we samen in de Bijbel al gelezen. Het was heel eenvoudig. Jona, maak u op, ga naar Nineveh en predik tegen haar. En Jona doet het niet. Hij gaat precies de tegenovergestelde richting op. In plaats van naar Nineveh te gaan, gaat hij naar Tarsis, het huidige Spanje. In plaats van gewoon zijn werk te doen, gaat hij op vakantie. Vluchten? Ja, maar waarom dan? Want gemeente, daar zijn we natuurlijk vanmorgen wel benieuwd naar. En gemeente, misschien ligt dat allemaal niet zo eenvoudig en makkelijk als u wel denkt. Want Jona die is niet zomaar ongehoorzaam. Hij doorziet de bedoeling van de Heere God. Want Jona is tot nu toe altijd een profeet geweest voor zijn eigen volk, voor Israël. En het ging goed in Israël, materieel dan wel te verstaan. Ze hadden rust, eindelijk was er geen oorlog en de economie die floreerde. Maar zoals dat gaat in tijden van voorspoed, dan zie je dat zedelijk en moreel verval toenemen. Je kunt er gelijk bij vermelden, God wordt vergeten. En in de dagen van Jona zeggen wij heel nadrukkelijk vanmorgen, de God van Israël wordt vergeten. En dat is erg. Want gemeente, het volk, dat is niet zomaar een volk, dat is een verbondsvolk. De Heere, die heeft met hen een bijzondere liefdesrelatie. Maar het volk dat kiest voor overspel. De afgoden die zijn tenminste zichtbaar en net zo makkelijk en aantrekkelijk om te dienen. In die situatie heeft Jona geprofeteerd. Maar het volk heeft niet geluisterd. Ze hadden geen boodschap aan de woorden van Jona. Nee, natuurlijk, ze legden hem niets in de weg, want het was immers een profeet van God, door God zelf gezonden en geroepen, niks in de weg leggen. Maar ze luisterden niet. En ze gingen door met hun afgodische praktijken. En Jona die weet, dat gaat een keer niet goed. Want de Heere, die Heere van ons, die verbondsgod, dat is een God die gesteld is op zijn eer. En vroeg of laat, dan maakt hij daar ook een einde aan. En dan trekt het volk wel aan het kortste eind. En Jona die wist dat de Heere vijanden gebruikt om dat volk te straffen. En nu was er in de buurt van Israël een groot rijk, Assyrië. En dat rijk dat werd steeds machtiger en dat rijk dat werd ook steeds groter. Want ze voerden oorlogen en ze wonnen. En Jona, gemeente, die zag die bui al hangen. Hij zag als het ware steeds dichterbij komen die machtige vijand van Assyrië. En straks wordt Israël gestraft door deze vijand. Dat was de angst van Jona. God geeft de overwinning aan de Assyriërs. En dan weet Jona één ding zeker, dan blijft er maar heel weinig over van Israël. Maar misschien is er nog hoop. Stel je voor dat de Heere dit rijk eerst straft. Dan zouden ze daar in ieder geval geen gevaar meer van hebben te duchten. Want iedereen wist ook in die dagen dat dat Assyrische Rijk bekend stond om zijn vreedheid. Uitzonderlijk vreed waren ze. Grenzen, die kenden ze niet. En met de normen en de waarden namen ze het niet zo nauw. De leus was voor de Assyriërs, God bestaat niet. En Jona die hoopte dat de Heere dat niet zou tolereren. Maar dan. Dan komt die opdracht van de Heere. Maak u op en ga naar Nineveh. Nota bene, het hol van de leeuw. De machtigste stad van dat grote rijk van Assyrië. Predik tegen haar. Want hun lieder boosheid is voor mijn aangezicht opgeklommen. Gelukkig denkt u misschien. De hoop van Jona die wordt werkelijkheid. De Heere kan de goddeloosheid van dat rijk niet langer meer aanzien. Jona moet gaan prediken tegen haar. En gemeente, dan zie je als het ware dat de profeet Jona wordt overgeplaatst. Van Israël naar Assyrië. Van Jeruzalem naar Nineveh. Beter kan toch niet? Of wel? Gemeente, begrijpt u vanmorgen een klein beetje wat deze opdracht voor Jona betekent? De profeet van Israël moet naar het buitenland. De boodschap van redding moet over de grens heen. Nota bene naar de vijand. God gaat zich met hen bemoeien. Omdat de Heere maar één doel voor ogen heeft. Hij wil zijn wereld redden. En hij wil zijn koninkrijk doorzetten. Een gemeente dat heeft altijd al strijd gekost. Want geen koninkrijk op aarde die staat makkelijk zijn macht af. Ook niet het koninkrijk van het grote geld. En dan trekken we de lijn vandaag door. Ook niet jouw eigen koninkrijk. Of die van u. Met je mobiel. En je uitgaansavond. Of de groep. Nee, daar moet de Heere God zich niet te veel mee bemoeien. Bovendien, wat heeft God er eigenlijk mee te maken? Zo redeneren wij als mensen. Maar het antwoord, dat is heel eenvoudig. God wil maar één ding. Dat is u en jou redden. Zijn eigen schepsel verlossen van de boze. U en mij redden van de ondergang. Gemeente, vanmorgen wil hij maar één ding. Hij wil uw en hij wil jouw hart. En daarom vraagt hij, heb je mij lief? Heeft u hem lief? Want gemeente, hij heeft het al tegen u gezegd vanmorgen. Ik ben de Heere. Niet de God van een ander, maar de God van u en van jou. Onze God, die is nog steeds dezelfde en hij is gesteld op zijn eer. Wat is uw antwoord? Want het is heel eenvoudig. Of je blijft heel dicht bij hem, of je vlucht van hem weg. Een andere kant is er niet. De gemeente, Gode zij dank, blijft deze vraag niet alleen beperkt tot Nineveh. Want hij blijft zijn profeten zenden met diezelfde oproep. De Heere wil dat zijn koninkrijk komt. En hij zorgt ervoor dat je gaat buigen voor hem, de koning. En dat wil God gaan bereiken als hij Jona naar Nineveh stuurt. Hij wil dat ook die vrede Assyriërs zich gaan buigen voor hem. Nou, daar denkt Jona wel even heel anders over. Hij schrikt. Want Jona die kent zijn Heer en zijn meester. Hij weet dat de Heere die zonde niet door de vingers kan zien. Maar hij weet ook dat als iemand of als een heel volk zich bekeert, dat hij dan ook genadig is. Met andere woorden, Jona ziet het al voor zich. Hij gaat daar profeteren in Nineveh. En wat gebeurt er? Ja, die goddeloze Ninevieten, die zullen zich bekeren. En dan gaat heel die straf niet door. En dan blijven ze zo'n machtig volk, dat ze ook nog een gevaar blijven voor het volk van Israël. Want Israël had niet geluisterd naar zijn profetie. Ze is eigenwijs. Israël volhardt op die ingeslagen weg. En ze zeggen het hardop: Heere, u bent onze God niet meer. Wij kiezen voor andere goden. Onze liefde gaat niet langer naar u uit. En de koning gaat daarin voorop. En het volk dat volgt. En nu moet hij, Jona, naar de vijand. En als Nineveh zich bekeert, dan gaat de Heere dat volk onherroepelijk gebruiken om zijn volk te straffen. Voelt u het aan, gemeente? Jona zit helemaal klem. En hij heeft een geweldig dilemma. Wat moet hij nu doen? Want hij heeft zijn volk zo lief. Zijn landgenoten. Hij kan het niet over zijn hart verkrijgen om de boodschap van bekering naar de vijand te brengen. En daarom ziet hij maar één uitweg. Jona, die vlucht. Zo ver mogelijk weg, de andere kant op. En Jona die kiest voor het water, de zee op. Weg bij de mensen van het land. Hij wil onder zijn opdracht uit. En dan zie ik vanmorgen de kinderen zitten. En dan hebben we samen Psalm 139 gezongen. En dan zeggen jullie natuurlijk tegen de dominee: ja, maar dat is toch dom. Dat is toch dom van Jona? Hoe kan dat nou? De Heere die ziet toch alles? En de Heere God die weet toch alles? Je kunt helemaal niet vluchten voor de Heere. Want hij weet je altijd weer te vinden. Maar jullie hebben helemaal gelijk. En weet jullie kinderen, dat wist Jona nou ook. Heel erg goed, want hij kende Psalm 139 van het eerste vers tot het laatste vers. En daar staat zelfs in dat de Heere je nieren kent. Nou, die nieren die zitten hier ergens in je onderbuik. Helemaal binnenin je. En wij weten eigenlijk amper wat ze doen. Ja, de medici, de artsen, de doktoren natuurlijk wel, maar wij niet. Maar God die weet precies hoe dat allemaal functioneert. Hij is hij is jullie schepper. En toch doet Jona net of hij dat even vergeten is. En gemeente, misschien heeft u vanmorgen ook al gelijk Jona veroordeeld. Oh ja, Jona weer. Dwaas van hem toch. Om tegen de Heere in te gaan. Je weet het toch zo langzamerhand wel, dat je altijd aan het kortste einde trekt bij God. En Jona is nog wel een profeet. Een bijzondere dienaar van hem. Hij had toch zeker wel beter moeten weten. Ook u hebt gelijk. Maar voordat wij hem veroordelen, heb ik vanmorgen een vraag. Hoe vaak bent u op de vlucht voor de Heere? En wanneer heb jij voor de tegenovergestelde richting gekozen? Want gemeente, vluchten, dat zit in ons bloed. Denk er maar even aan Adam en Eva. Toen ze Gods stem hoorden na de zondeval, toen vluchtten ze onder het struikgewas. Ze durfden niet meer voor God te verschijnen. En we zijn niet beter. Vluchten. Voor hoeveel mensen zal de vakantie een vlucht zijn? Even doen alsof al die problemen niet bestaan. Ver weg. Liefst aan het andere einde van de wereld. Een plaats waar in ieder geval niets lijkt op wat je thuis is. Terwijl je weet dat het ook niet waar is. Want de problemen op je werk, op school of thuis, je neemt ze overal mee naartoe. En toch doen we het. Vluchten. Net zoals Jona. Omdat hij in een dilemma verkeerde. Hij moest zijn volk verloochenen en hij kon het niet. Hij wilde niet hun veroordeling, maar hij wilde hun behoud. Gemeente, mag ik u vragen, hoe zit het met uw evangelisatiedrang? Gunnen wij van harte het evangelie aan een buitenstaander? Of denken wij toch eerst aan onze geloofsgenoten? Want stel je voor, thema van de vakantie Bijbelweek. Stel je voor dat de buitenstaanders ons en onze kinderen een spiegel voorhouden. Of beter gezegd, stel je voor dat de buitenstaanders wel luisteren naar de verkondiging. De stem van God en onze geliefden niet. Dat is hard. Dat is moeilijk. En misschien heeft u vanmorgen wel hele degelijke argumenten om niet mee te doen aan evangelisatieactiviteiten. Nee, je hoeft met het evangelie niet de boer op. God zorgt zelf wel voor zijn gemeente. Laten we maar een zendingsmiddag beleggen voor onze eigen kring. Dan analyseren we de goddeloze wereld en dan bidden we voor ze. Maar we voelen ons toch eigenlijk wel een klein beetje beter, want wij zitten tenminste nog in de kerk. Is dat ook een vlucht? Want uiteindelijk luisteren we niet naar de daadwerkelijke opdracht, bekeer u en geloof het evangelie. Gemeente, is onze boosheid ook al opgeklommen voor het aangezicht van de Here? Maar wat nog belangrijker is, neem jij zijn woord ter harte? Of doe je net zoals in Israël? Je leeft verder in je eigen gecreëerde welvaartsstaat, zonder God. Of doe je net als Jona? Je hoort de boodschap van God, maar je gaat bewust de tegenovergestelde richting op. In de hoop dat je zijn arm, dat je daaraan ontsnapt. Tegen beter weten in. Gemeente, begrijpt u Jona een klein beetje? Ik denk vanmorgen even aan een voorbeeld. Stel je voor dat er tussen Ochten en IJzendoorn geflitst wordt. En je komt van Ochten af en je ziet die politieagent staan met die flitscamera. En jij rijdt keurig de maximumsnelheid, dus geen enkele kans op een bekeuring. Maar er komt een auto van IJzendoorn af. En die komt behoorlijk hard aanrijden, ver boven de maximumsnelheid. Nou, dan kun je twee dingen doen. Je kunt in de auto denken, net goed voor hem of haar. Altijd hard rijden, dat moet nu maar eens afgelopen zijn. Dat wordt bestraft met een bekeuring. Eigen schuld, dikke bult. Of je geeft met je lampen een lichtsignaal. En je maakt met je armen een beweging. Afremmen. Want je gunt die ander geen bekeuring. En dan trekken we de lijn door naar het geestelijke. Bent u betrokken op het heil van die ander? Gemeente, raakt u en jou de goddeloosheid van je medemens? Want gemeente, we leven in een sterk veranderende samenleving. Er zijn steeds meer kinderen en jongeren die nog nooit van God gehoord hebben. Van Jezus. Laat staan van het kruis van Golgotha. Ze weten niet van zonde, van schuld en vergeving. Denk je, dat moeten ze zelf maar uitzoeken? Iedereen heeft recht op zijn eigen mening en daarom laten we iedereen in zijn waarde. Of ben je bewogen met die ander En probeer je te laten zien in woord en in daad dat er meer is tussen hemel en aarde dan niets. En dat het niet ophoudt bij de dood. Dat je geschapen bent om de schepper te loven. In plaats van je lichaam kapot te maken door allerlei mogelijke verslavingen. Gemeente, leeft Jezus Christus in uw hart? En ben jij zijn verkondiger? Wat doe je voor het dorp? Wat betekent u voor de wereld? Welke rol speelt de hervormde gemeente van Ochten in deze omgeving? Want gemeente, de Heer Jezus zegt, u bent het zout van de aarde en het licht van de wereld. Hoeveel mensen in uw en jouw omgeving zijn er op zoek naar het licht? Maar kunnen die stad op de berg niet vinden? De heidenen zijn afhankelijk van uw en mijn getuigenis. En dan zeggen we dat vandaag natuurlijk anders. Heidenen, mensen die God niet kennen. Misschien wel uw collega. En hij komt in zijn hele leven maar in contact met 5 christenen. Let op, tijdens heel zijn leven maar 5 keer in contact met een christen. En u bent een van die 5. Zal die ander dan straks moeten zeggen, Heere, ik heb het niet geweten. Want ik heb nooit wat van die 5 gemerkt. Ja, gemeente, het gaat zelfs nog dieper. Jona die was bewogen met zijn landgenoten. Beter gezegd, met zijn geloofsgenoten. Ze behoorden allemaal tot het verbond. Maar ze kozen voor de afgoden. Ze verbraken de verbondslijn. Mag ik u vanmorgen eens vragen. Bent u geraakt door zoveel afhakers in onze gemeente? Mensen die opgevoed zijn bij het woord, maar die er geen heil meer in zien. Jongeren en ouderen die de Heere God als de tegenstander in hun leven zien. In plaats van iemand die draagt, die krachten geeft, die bij hen is. Gemeente, slaan we hier vandaag ook voor op de vlucht. Zodat we ons meer druk maken over de gelovigen in het buitenland dan in ons eigen land? Gaan wij soms ook geestelijk met vakantie om de zorgen en de problemen bij onszelf niet meer te zien? Is dat niet wat scherp vanmorgen? Misschien wel. Maar laten we onszelf onderzoeken. Laten we in ieder geval naast Jona gaan staan, in plaats van hem af te schrijven en te veroordelen. Dilemma's. Ja, gemeente, ze zijn er meer dan genoeg in je leven. En je hoort het vandaag ook vaak noemen. Dat is nou zo'n duivels dilemma. Inderdaad, duivels. Want hij is overal bij betrokken. En hij wil niets liever dan dat wij vluchten. Kinderen, weten jullie wat de naam Jona betekent? De naam Jona betekent duif. Maar Jona die doet hier zijn naam geen eer aan. Hij is met recht wat wij noemen een vreemde vogel. Want de Heere die geeft die profeet Jona een opdracht en hij doet het niet. Hij is geen postduif. Helemaal niet. Jona, die is een duif die met zijn vliegrichting helemaal niet eens is. Hij gaat precies de andere kant op. Deze duif wil de boodschap van de Heer niet overbrengen. Misschien denk je nu wel aan een andere vogel. Jona lijkt helemaal niet op een duif. Maar Jona lijkt veel meer op een havik. Een roofvogel die op zoek is naar zijn prooi. Want hij wil maar één ding zien. En dat is de ondergang van Nineveh. Jona wil als het ware bloed zien. En geen boodschapper van de vrede zijn. En daarin lijkt hij nou echt een man van zijn tijd en van zijn volk, zonder verstand en zonder hart. Wie handelt er nu zo? Wie is er nu zo dwaas dat hij denkt dat hij God kan ontvluchten? Wie de Heere vreest, die doet het toch zo niet. Alleen als je radicaal met alles gebroken hebt, dan ga je op deze manier te werk. Want dan meen je in je dwaasheid het beter te weten dan God zelf. Gemeente, wat bent u en wat ben jij? Lijken wij op de duiven? Want ze staan symbool voor vrede. Shalom. Verkondigen wij de vrede met God? Of lijken wij misschien meer op die havik? Zijn we meer gericht op een prooi geschikt voor ons levensonderhoud dan dat we de boodschap van God doorgeven? Gemeente, is het geen groot wonder dat de Heere toen en nu nog spreekt? Wat is het Gods barmhartigheid dat hij Jona niet loslaat? Misschien is het u wel opgevallen. Het lijkt net alsof die twee aan het schaken zijn. De Heere doet een zet, maak u op en ga. En Jona doet een tegenzet, maar hij maakte zich op en hij ging weg van het aangezicht om te vluchten. En dan neemt God weer het woord. Maar de Heere wierp een grote storm en uiteindelijk zet God Jona schaakmat. Nu niet verder meer. Jij wilt niet meer bij mij in dienst zijn, maar ik laat je niet gaan. Ja, gemeente, mogelijk herkent u hierin uw eigen weg. Nee, u wilde de Heere niet kwijtraken. Maar u kon ook niet meekomen op de weg die hij met u wilde gaan. En u raakt steeds verder bij de Heere vandaan. En in plaats van uw ziel tot God op te heffen, daalde u langs uw eigen wegen steeds verder af. En wanneer de Heere u niet vastgehouden had, wanneer de Heere u had laten gaan op die eigen weg, ja, dan was het niet goed afgelopen. Maar Gode zij dank, de Heere laat het stormen. Wat een zegen. Want anders was het met Jona helemaal niet goed afgelopen. Ja, wel in de ogen van mensen. Lekker uitrusten aan de Spaanse costa's. Maar het was een leven geworden zonder God. Zonder deze storm was zijn eigen gekozen weg uitgelopen op de dood. Wat een barmhartigheid. God zendt een storm en voorkomt dat Jona zijn eigen zin doordrijft. Nee, gemeente, de Heere rekent niet af met een deserteur. Hij wil hem weer in dienst nemen. Wat een genade, en dat doet hij nog. De Heere die zoekt deserteurs op. Mensen die vandaag midden op de zee liggen te slapen. Misschien ben jij het wel. Je weet niet meer wat het plan van de Heer is met je leven. Maar je weet één ding wel. Het stormt. En een grote storm. Alles op zijn kop. En het roer van je leven, dat is je uit handen geslagen. Daar zegt de Heer, ik neem het over. En ik leid je leven. Ik wil je redden. Want mijn plan is goed. Mijn plannen, gemeente, die falen nooit. Hoe de weg ook gaat. Hoeveel golven zijn er al over je heen geslagen? Je dacht, ik ga kopje onder. Mijn levensschip die breekt op deze golfslag. Heb je tot de Heere geroepen? Want zelfs de wind en de zee, die moeten aan hem gehoorzaam zijn. Jona erkende daar op het schip wie God was. De Heere van de hemel en van de aarde, die de zee en het droge gemaakt heeft. Toen was het genoeg. Jona kon niet langer vluchten. Hij moest overboord. Zijn ongehoorzaamheid moest worden gestraft, maar niet met de dood. God bestuurde een grote vis, zo genadig en barmhartig. is de Heer. Daarom, jongeren, ouderen, wanhoop niet. Zeg nooit, ik heb te veel, ik heb te lang, ik heb te zwaar gezondigd. Mijn vlucht voor God heeft de dood verdiend. Nee, de Heer, die heeft zijn Zoon gegeven. De meerdere Jona, hij is nooit gevlucht. Hij heeft de opdracht van zijn vader vervuld, zodat u, zodat jij en zodat ik vrede kunnen vinden. Shalom, volmaakt goed tussen God en tussen u en mij. Wie verlangt daar vanmorgen niet naar? Wie verlangt er niet naar? Om dat dilemma van geloof en ongeloof voorgoed te verbreken. Om niet langer op de vlucht te hoeven zijn, maar voor eeuwig thuis te komen. God zendt vanmorgen, nee, geen grote vis, maar zijn eigen Zoon, Ichthus, Jezus Christus, Redder van de wereld. Geloof in Hem en je zult zalig worden. Word een discipel van Hem. Ja, en wie zichzelf een klein beetje heeft leren kennen, die weet één ding. Ik ben eigenwijs. En ik heb een dwaalzieke geest. En daarom bid je dan niet, Heere, bewaar mij voor de stormen in mijn leven. Maar dan vraag je, Heere, als het niet anders kan, laat het dan maar stormen. Maar laat mij niet los. Doe mij met vaste schreden de weg ter zaligheid betreden. Amen. Gemeente, laten we daar samen ook van gaan zingen uit Psalm 107 en daarvan het 16e vers. Laat zulke eer bewijzen aan zeer en gunst en macht. 16e vers van Psalm 107. Thank you. Laten wij nu samen danken en bidden. God van Abraham, Isaac en Jacob, God van Jona, God van ons, tot u mogen wij aan het einde van deze dienst opnieuw komen, om u dank te zeggen dat u nooit uw verbond verbreekt, maar dat u altijd naar ons omziet en ons achtervolgt met de woorden van u, en dat u niets liever wil dan dat een ieder van ons, of we nu klein zijn of groot, jong of oud, dat wij allen zullen zeggen, ja, u bent mijn verlosser. Heere, wij danken u dat u zo vanmorgen ook hier de boodschap hebt laten verkondigen. En wij bidden het u, zegent u uw woord. En geef dat wij allen hier in de kerk en thuis met ons verbonden, dat wij u te voet zullen vallen. En Heere, als wij vluchten voor u, breng ons dan tot stilstand. En laat ons omkeren en ja zeggen tegen u, om te doen wat u van ons vraagt. Maar Heere, ook bidden wij u deze morgen voor al die anderen die vanmorgen hier hadden kunnen zijn en die er niet zijn geweest, doordat ze het niet weten of doordat ze het niet hebben gewild. Heere, wij vragen u, laat uw getuigenis door ons aller leven uitgaan, en dat zo een ieder het weten zal. Jezus Christus is de redder van de wereld, de zaligmaker. Heere, zegen zo al die activiteiten die plaats mogen hebben, ook in deze gemeente, voor de aanstaande vakantie Bijbelweek, voor de andere evangelisatieactiviteiten. In het bijzonder bidden wij ook voor haar die op dit moment dabaarwerk doet op een camping in Katwijk aan Zee. Heere, u weet wat ze nodig hebben. Niet alleen zij, maar al die teams verspreid over het hele land. Heere, laat zo ook op de campings uw naam worden geloofd en groot gemaakt. En dat er velen zullen zijn die zullen bekeerd worden tot u. En geloven dat u de enige waarachtige God bent. Maar Heere, niet alleen maar in het dabaarwerk, maar ook allen die tot uw gemeente behoren. En als wij thuis blijven of op vakantie gaan of op vakantie zijn, dat we niet vakantie zullen nemen van het geloof, maar dat we daar op onze eigen wijze uw woord mogen vertolken. Heere, zegent u dat getuigenis. Wij bidden u, wilt u zijn met de gehele gemeente in al haar verbanden. We danken u voor hen die terugkwamen uit het ziekenhuis. We bidden u voor hen die daar nu verblijven, als ook in de zorgcentra en verpleeginstellingen. Heere, wij bidden u, ontfermt u zich over hen. Wij vragen u, wilt u zo ook zijn met een ieder die de beperkingen kent van het lichaam. U weet ook dat het stormen geeft in het leven. Ontfermt u zich en laat zo ook weten dat u er altijd bent en dat uw naam nog steeds dezelfde is. Ik ben die ik ben. Ik blijf tot in eeuwigheid die God die zorg draagt, die barmhartig en genadig is. Heere, wij vragen u, wilt u zijn met al diegenen uit ons midden die het moeilijk hebben, die worstelen met de zorgvuldigheden van dit leven, en u weet daarvan. We leggen ze voor uw aangezicht neer. We bidden u voor allen die rouw dragen. Heere, wat kan het ook in een periode als deze zo moeilijk zijn om alleen te zijn, om verdriet te hebben en het niet met anderen of zo weinig te kunnen delen. Laat zo ook daarin uw woord opengaan. Geef troost, geef uw genade. Heere, wij bidden u, wilt u zijn met de predikant van deze gemeente. Geef hem samen met zijn vrouw alles wat hij nodig heeft in deze rustperiode. Dat hij ook straks weer met nieuwe moed en krachten deze gemeente mag dienen, uw gemeente. Zegent u de Broederskerkraad, allen die daar een taak mogen hebben om ook zo hier te arbeiden. Ja, Heere, dat het gehoord en gezien mag worden. Jezus Christus is heden en gisteren en tot in eeuwigheid dezelfde, en die zalig maakt. Hoor zo ons bidden, vergeeft u wat niet was naar uw wil. Sterk ook het echtpaar wat in het huwelijk hoopt te treden. Dat ook zij, Heere, hier in de leiding van u mogen opmerken. En dat zij onder uw zegene handen morgen ook in het gemeentehuis het ja-woord mogen geven aan elkaar. Heere, wij bidden u, hoor zo ons gebed. Uit genade alleen, om Jezus wil. Amen. Zingen wij tenslotte nog uit Psalm 98 en daarvan het eerste vers. Zingt een nieuw gezang de Heere. U krijgt ook gelegenheid om uw gaven te geven. En wij bevelen deze ook nogmaals van harte bij u en bij jullie aan. En aansluitend zingen wij het eerste vers van Psalm 98. Gaat u dan heen in vrede en draagt met u de zegen van de Heere. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap met de Heilige Geest zij met u allen. Amen.